Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Ja, radio en tv Milko vandaag weer, natuurlijk in één. Met William Pomp en Jonathan van de Ploeg. Over FC Groningen vandaag, over de pech, over Michael de Leeuw, herstelwerkzaamheden in de winter, Mortensen en ruzie met Ron Jans.
Zijn nog eerst even van de ploeg of zij ploeg? Zijn nog van de ploeg of zij ploeg?
Wat zei ik van de ploeg?
Ja, volgens mij wel.
Wanneer zei ik van de ploeg?
Nou, mijn achternaam.
Oh, zei ik van de ploeg? Oh, sorry, ploeg. Ja, nee, ploeg. Sorry, ja, Jonathan Ploeg. Oh, sorry. Ja, heb ik
moet nog een beetje aan je naaste bekendheid werken.
Ja, precies.
Ja, jij weet het wel.
Dat is geen sneer.
Nee, ik dacht ook van de ploeg.
Ah, flikker.
Maar zullen we eerst even terugkomen op vorige week, William? Want een hoop mensen maken zich zorgen over onze relatie. Maar het is helemaal goed, hè?
Ja, het is eigenlijk meteen na de tijd al. Hè?
Ja, we hebben even geknuffeld.
Gaf me een knuffel.
Ja.
Ja, het initiatief kwam voor jou om het weer goed te maken, hè?
Ja.
Maar dan moet altijd iemand het initiatief nemen.
Het initiatief, hè? Ja, precies. Maar ja. Dat was niet per se een schuldbekentenis.
Nee, ja,
dat
ook ik was dus oprecht wel een beetje geïrriteerd.
Ik was ook wel een beetje geïrriteerd.
Ja, ja, ja.
Maar daarna kunnen we dat heel goed maken.
Maar ik heb echt heel veel reacties gehad.
Ik ook, ja.
Echt van mensen die zich echt wel zorgen maakten. Ja. Mensen die het ook niet meer leuk vonden.
Nee, dat heb ik ook gehoord. Ja.
Laten we eerlijk zijn, we hebben ook dus complimentjes gehad over de stekeligheden, over de weer en zo.
Maar dit ging
ja, en jij was ook echt kwaad. En ik was ook echt kwaad. Ik had het idee dat jij mij probeerde te tackelen met wat onverwachte vragen.
Ja, dat was natuurlijk
waar ik zo het antwoord niet op paraat had. Nou, als ik erg slecht tegen kan,
is het
een vraag waar ik het antwoord niet direct op paraat heb. Waar was jij eigenlijk boos?
Ik was boos omdat je pedant gedroeg, William.
Oh ja,
maar dat doet hij elke podcast al een keer. Alleen nu wel heel veel.
Die doen van de ploeg.
Hey, maar jij hebt hem niet alleen een knuffel gegeven, maar ook een paar kusjes op de hoofd.
Een paar zachte kusjes. Ja, maar William heeft een heerlijk...
Daar ben ik nou wel gevoelig voor.
Ja, precies. Hij heeft een mooie wangen.
Ja, jij bloosde toen ook
inderdaad. We hebben eerst 5 minuten nog ruzie gemaakt.
Heel schattig om te zien.
Allebei gezegd dat we ermee wilden stoppen. En toen hebben we toch maar elkaar een beetje geknuffeld.
Maar we hebben, en dat is wel goed nieuws voor de luisteraar dan misschien, die ze daar gestoord hebben. De strijdbel begraven. En we gaan nu ook alhoewel, ik bedoel, we zijn ook mensen, het komt gewoon spontaan. Het kan altijd aan de oppervlakte komen. Ja, ja. Maar,
het is hele emotionele mensen, die dat echt heel erg aan de oppervlakte.
Maar in principe kunnen wij altijd wel goed met elkaar
vinden. Wij kunnen het hartstikke goed met elkaar vinden. Ja, nee, zeker. Dus, ik heb een klein hoogtepuntje had ik het weekend, waarom ik ook absoluut door wil gaan met de podcast. Ik was ook voetballen met Winsum 4 tegen Delfzijl 3, geloof ik. En ik was al iets eerder dan in Delfzijl. En ik zag al één teamgenootje zitten. Quincy Dijkstra. Over 20 jaar is dat de nieuwe trainer van FC Groningen. Kan ik alvast verklappen.
Krijg je geld voor of zo?
Die daar enorm mee bezig is.
Krijg je hier geld voor om zijn naam te...
Nee, helemaal niet.
Een soort Thijs Faber.
Nee, maar die wordt geen trainer. Nee.
Die is er ook enorm mee bezig.
Ja, oké, precies. Maar nee, maar niet met zijn trainersdiploma's. Hè. Dat is Quincy,
die is ook echt in opleiding, denk ik.
Maar goed, die groette ik eventjes. En toen was er een jongen van NEC Delfzijl. Die liet me mee toe en die zei, joh, jouw stem... Die herken ik.
Nee.
Je bent van de podcast. Ja, ik voelde me een soort rockster.
Dat is wel heel gaaf.
Ja,
ik
ben herkend, jongens.
Dat is wel leuk.
Mijn stem is herkend.
Ja.
Dat is toch echt.
Ja, in ieder geval, jouw naamsbekendheid begint te groeien. Ja,
nou, ik weet niet of mijn naam kent. Ik denk dat mijn naam
kent.
Mijn stem kent hij in ieder geval.
Ja. En was dat dan ook degene die zei dat ik. Precies. Wat zei hij ook weer?
Narcistisch was, Dan heb ik je verdet. Heb ik gezegd, nou, het is ook wel een act, hoor, af en toe.
Nee,
hij houdt van zichzelf.
Had hij gelijk, William, of niet?
Nou, nee, die indruk heb ik zelf niet.
Precies, want ik ben de beste. En als ik een narcist ben, ben ik de beste narcist aller tijden.
Als het zo is, dan mag je het ook best benoemen.
Ja, nee, precies. Nee, ik heb je wel verdedigd.
Nee, maar ik bedoel, als het zo is dat je de beste bent, dan mag je dat.
Ja, nee, zeker. Ja, nee, absoluut.
Maar is dat dan narcistisch?
Ja. Ik schrijf nooit onder een 8. Elk stukje van mij is een 8.
Nee, maar... Nee, maar dat is absoluut... Nee. Ik denk als ik ooit in het Pieter Baan Centrum terechtkom om onderzocht te worden op een narcistische stommelis of zo. Nee, dat denk ik
niet. Dan scoor jij een 8, waarschijnlijk.
Onder deze façade zit een heel verlegen, gevoelig
jongetje. Dat zie je vaak bij narcisten trouwens ook. Dat zie je vaak bij narcisten die echt verlegen zijn ook.
Een jongetje dat elke dag in de spiegel kijkt wat hij fout en wat hij goed heeft gedaan. Dat de balans dan doorslaat in goed. Ja. Dat is... Nou, laten we gaan beginnen.
Ja, precies. Ja? Ja, laten we beginnen. Ja. Ik wil het even over pech. Eventjes. Ik wil het even hebben over pech, William.
Ja.
Heeft Groningen pech?
Pech?
Ja.
Nee, hoezo? Waarom?
Nou, omdat, weet je, ik bedoel, zo slecht is het allemaal niet. Ze staan lager dan ze horen te staan misschien wel. Dus is het niet gewoon...
Boven de streep, hè, inmiddels.
Ja, nee, okay, ja, nee zeker. Maar dat wil je niet nog staan als Groningen natuurlijk, hè, met de ambitie play-offs.
Nee, ja, nee.
Is het een beetje pech ook?
Nee, maar omdat de scheidsrechter wat een paar keer heeft tegengezeten of
nou,
zo.
Ja, dat soort dingen, ja, precies.
Nou, nee, maar...
Dat niet alleen, maar ook gewoon dat je scheidsrechter zit tegen wedstrijden die net niet, weet je wel... Utrecht, Heerenveen bijvoorbeeld, weet ik veel, die ook ja, net wel kunnen winnen.
Ja, maar dat vind ik wel echt gelul, want dan roep ik even in herinnering de allereerste wedstrijd van dit seizoen. Cambuur uit, sta je in de 90e minuut en ver in bestuurstijd nog gewoon op gelijk spel. Ja. En dan is het Jurgen Strand-Lassen die toevallig de bal goed op de schoen krijgt en met een geweldige omhaal de winnende maakt. Ja. Dat zijn dan weer twee bonuspunten. Nee, ik geloof daar niet in.
Okay.
In al die seizoenen dat ik voetbal, welke sport dan ook volg, kom ik aan het eind van het seizoen tot de conclusie
dat ze daar staan waar ze horen te staan.
Dat je staat waar je hoort te staan. Ja, precies. En dat is echt zo.
Ja, nee, het is wel zo.
De ene keer zit het dus mee en de andere keer zit het dus tegen.
Ja, oké, maar daar heb ik een kanttekening mee maken, want als het de eerste... hoeveel wedstrijden hebben we nu gehad? 7, geloof ik, even in mijn hoofd. Of 7 wedstrijden hebben we nu gehad, hè?
9.
8.
8.
8 wedstrijden.
8, oké.
8 wedstrijden, 6 punten.
9 wedstrijden.
9 wedstrijden, nee. Zover zijn we niet.
Wel toch?
Oké, maakt niet uit. In ieder geval, de start van de competitie. Ja?
Ja.
Als het daar even tegen zit, dan gaat het natuurlijk doorwerken in zo'n selectie. En dan wordt het negatief, want daardoor gaat het slechter. En dan kun je misschien, en daarna ga je misschien wel slecht spelen. En eindig je,
eerste divisie is 9.
Ja. Eindig je als 14e. Ja. Weet je al. En dan kun je zeggen, ja, oké, maar al die laatste 25 wedstrijden waren ook niet goed. Maar dat komt misschien omdat je dus in een negatieve flow terecht bent gekomen. Dus
wil je nog één keer kort herhalen?
Ja, zeker.
Want ik was ook warm, met die 8 wedstrijden bezig. Want ik denk van,
zegt op het eind van zo sta je daar waar je hoort te staan. Maar als het in het begin gewoon tegen zit, als je daar pech hebt, ja, dan werkt dat door in zo'n selectie. En dan ga je misschien ook slechter spelen, waardoor je daar eindigt waar je hoort te eindigen. Maar als je gewoon iets meer geluk had gehad, dan kom je in een positieve flow en eindig je misschien wel
in die zin. Zou je kunnen zeggen dat Groningen misschien een beetje pech heeft. Daar mis je ook wel pech met een beetje het zware programma. Er komt straks een hele serie aan met relatief gemakkelijkere wedstrijden, zeg maar. Hoewel, en dat kun je dan ook, daar heb ik ook nog afgelopen weekend nog wel aan zitten denken. FC Groningen heeft misschien ook wel een beetje pech met dat ze heel veel clubs in vorm treffen.
Ja.
Want FC Twente kwam op bezoek. Nou, die had net 4 achter elkaar gewonnen.
Ja.
Tegen die achtergrond is het knap dat je een punt pakt.
Ja.
Nu hebben ze dan Sparta eventjes. Nou, die houden goed stand bij PSV. Ja. Goed, dat is maar een kleinigheidje dan. Ja. Maar daarna komt AZ. AZ is ineens ook in bloedvorm.
Precies. AZ had je ook een beter moment kunnen treffen waarschijnlijk. Ja.
Dus weet je, in die zin, ja, kun je dan, nou, als je met een beetje goede wil, kun je dan wel spreken van wat pech. Maar nee, ik denk dat de andere, meer aanwijzbare oorzaken veel belangrijker zijn.
Kun je eentje noemen?
Ja, dat zijn de mutaties op de transfer deadline, zeg maar, bijvoorbeeld.
Maar hoe lang kunnen we dat nog als reden aanwijzen?
Wat zei je?
Hoe lang blijft dat excuus geldig?
Ik had het met Danny Buijs daar nog over na de wedstrijd. En Danny Buijs die zei van, hij was heel erg blij met de interlandbreak die er dan nu is. Want dan heb je even 2 weken de tijd om even te trainen. Ondanks dat er wel ook wat
internationale wedstrijden zijn.
Ja, donderdag oefenwedstrijdje tegen SC Verl. Een soort vaste oefenpartner is dat in Duitsland.
Ja, dat ken ik alleen maar als oefenpartner van Groningen.
Dat
doen die ook iets anders, of niet?
Ze oefenen alleen. Hele jaar door.
Ze staan alleen maar klaar voor FC Groningen.
Volgens mij speelt hij in de tweede Bundesliga.
Tweede Bundesliga?
Dacht ik.
Tweede, ik denk dan derde dan.
Moet ik goed. Oké. Zal wel weer gelijk hebben.
Hij had net de 8 wedstrijden goed. Ik ben graag
verbeteren vandaag. Dat ik in een goede bui ben. Maar...
de oefenwedstrijden.
Oh ja, oefenwedstrijden. Maar Danny Buijs die zei van... Drietenliga.
Ja,
sorry.
Drietenliga. Ja.
Danny Buijs zei van... hij had wel 4 interlandsperiodes kunnen gebruiken.
Ja, ja.
Gewoon 4 achter elkaar. Oftewel gewoon een nieuwe voorbereiding.
Ja, precies.
Want er zijn... er is een aantal problemen bij FC Groningen. Flink wat spelers zijn niet fit.
Ja.
Waaronder de grote ster Iran Doest.
Ja.
Nou ja, die zou wel wat tijd kunnen gebruiken, ja, zeg maar. Er moeten systemen ingeslepen worden. Spelers moeten de speelwijze van FC Groningen gaan herkennen. Ook sommige situaties gaan herkennen. Geldt trouwens ook voor iemand als Paulus Abraham nog steeds. Die al bijna 2 jaar bij de club zit. Maar,
bijna 2 jaar.
Of bijna een jaar.
Het voelt als 2 jaar. Hè?
Driekwart jaar. Ja.
Ja, dat is wel leuk. Ja. We hadden een sessie met... af en toe schrijft Danny Buijs zo'n sessie uit. Dan gaat hij ons meenemen in allerlei beelden die de spelers dan ook krijgen te zien. Ja, dat was afgelopen vrijdag. En dan laat hij zeg maar zien wat er niet goed gaat. En met name ook toch flink wat situaties. Er was met name de wedstrijd tegen Ajax. En flink wat situaties met Paulus Abraham. Die dan zeg maar veel te ver terugzakt. Als een soort verdediger op sommige mensen staat te spelen. Terwijl Buijs juist wil dat hij voorin blijft. Want achterin loopt hij eigenlijk alleen maar de verdedigers in de weg. Ja precies. Nou, dat gebeurt dan keer op keer op keer. Terwijl die jongen ook al een aantal keren gezegd is. Dus en het maakt wel inzichtelijk zeg maar, waar het dan misgaat.
Ja.
Is wel interessant. Ook coaching van achteruit moet ook beter. En dat zijn allemaal wel aspecten. Met name Sverko bijvoorbeeld. Die echt wel nou, nadrukkelijk moet coachen. Ook zo'n Paulus, dat hij daarvoor in moet blijven. Maar die zegt niks.
Nee, okay.
Zo is er een aantal problemen wel benoemd. Die je dus daadwerkelijk ook terugziet in het veld. En dat is wel interessant om te zien. Zo'n periode als nu is dan wel echt de ideale tijd om daar even aan te gaan sleutelen en aan te gaan werken.
Ja.
Dus 2 weken zal ongetwijfeld te kort zijn om het helemaal te
maken. Het helpt wel een beetje natuurlijk.
Tot een geoliede machine te maken, zeg maar. Maar het komt FC Groningen niet slecht uit, laten we het zo zeggen.
Nee. Ja. Ik wil nog kort even, Michael de Leeuw scoort er nu 2. Welke vond je het minste terecht?
Ja, die eerste natuurlijk. Ja. Want die had ik als scheidsrechter nooit afgekeurd.
Ik heb er 46 keer naar gekeken.
Hij raakt hem niet.
Nou, heel soms dacht ik eventjes, misschien nog net even dat ene voetje. Dat
ja,
je
maar
net
volgens
even,
mij niet hoor.
Dat dacht ik, hè, weet je wel, als ik dan echt gewoon zwart ging kijken. Maar daarna,
ik dacht eerst dat hij zijn arm raakte.
Eerst dacht ik arm. Nou, dat was het niet.
Aan de andere kant zie je dat het niet was.
Ja, precies. En dan heb je het voetje. En dan dacht ik op een gegeven moment heel eventjes kids, misschien dat hij hem net richtelijk...
Niet voldoende voor een overtreding.
Nee. Maar wat was het excuus ook alweer? De scheids stond erachter. Dus die floot, zeg maar.
En de grensrechter...
De VAR kan dat niet zeggen. Of die kon het niet ontkennen of zoiets.
Nee, dat is het. Het is... Ja, kijk. Dat is een beetje de iets wat scheve regel. Natuurlijk met die VAR, hè, dat je pas bij een duidelijke fout.
Ja.
En als jij daar gewoon in het veld, en hij, volgens mij zijn assistent zag het ook, hè? Dus beide zeiden van ik zie een overtreding, zei de assistent. Nou, de scheidsrechter zag het zelf ook. Dan kijkt de VAR natuurlijk naar, pas de VAR, ja, als die, wat is er?
Nou, ik zag dat je ineens afgeleid was.
Ja, ik was afgeleid, hè? Ja. Ik weet niet eens waarvan. Ja,
nee. Maar door.
Ja,
hoorde je iets op de achtergrond of zo? Stemmen,
nee, ik zie dat dan gelijk.
Ja.
Ja. Dan kijk je zo
even weg.
Ja. Jij was even weg.
Wegtrekkertje.
Ja, en dan blijf je wel praten.
Ja, blijf, ja precies. Ja, maar geen idee erover. Nee, maar in ieder geval... Maar dus,
ga verder.
Ja, maar ik was dus... Die mag dan alleen maar ingrijpen wanneer hij daadwerkelijk ziet dat er echt niks aan de hand is. Dus in die zin snap ik wel dat de VAR niet ingrijpt. Omdat je ook niet met 100% zekerheid kan zeggen dat er niks aan de hand was.
Is ook zo. Het is wel ontzettend jammer. Hè? Want het was echt een prachtige actie.
Ja,
geweldig.
Nee, en ik gun hem ook zo
een beetje denken aan die aanname van vorig jaar bij Emmen. Hè? Dat ik weet niet tegen wie dat was. Dat hij hem ook zo uit de lucht plukte tegen Utrecht.
Ja, was dat niet bijna de goal van het jaar? Of
ja, ik denk het wel. Ja, zoiets, ja.
De Leeuw die is zelf heel erg rustig onder het feit dat hij nog niet gescoord heeft in een nieuwe dienstverband bij FC Groningen.
Hij is meer met andere dingen bezig.
Weet je vorig jaar maakte? In de Eredivisie. Ik wil niet voor het blok zetten, hoor. Dus je mag gewoon zeggen dat je niet bent. Overal
zeg maar even.
13.
Ja, oké.
Okay. Nummer 16, hè, in de Eredivisie.
Ja,
13.
Ja, maar dat is prima.
Dat is echt prima. Dat is hartstikke goed zelfs.
Maar hij krijgt die machine nu ook nog aan gaan. Maar hij is los van de goals die er nog niet achter zijn naam staan. Is wel heel belangrijk voor FC Groningen. Hè?
Ja.
Danny Buijs is ook uitermate tevreden over hem.
Ja,
echt, ja, zeker.
Zijn werklust.
Ook hoe hij zich manifesteert in de coaching van andere spelers. Hij zorgt voor diepgang in het spel.
Energie.
Hij werkt zich helemaal de pleuris op zijn 34e. Trouwens, 7 oktober. Deze week wordt hij 35, dus bij deze alvast hartelijk gefeliciteerd, Michael de Leeuw. Hè? Hij is hartstikke blij met het Interlandweekend ook, want hij gaat lekker met de hele familie vieren uitgebreid komend weekend. In Groningen-Zuid, in zijn prachtige woning daar.
Fries,
dus,
toch?
Wat zei
Fries.
Dat
Fries, dat hij in Fries
woont
woonde.
Hij woont bij achter Robben.
Hij woont hier in Groningen-Zuid.
Oké.
Okay. Ja, toch?
Oké.
Okay. Ja.
Okay. Ik dacht
bij Arjen Robben achtertuin, zeg maar.
Ja, oké. Okay.
Ja. Ja.
Ze kunnen nog net niet naar elkaar kijken.
Hoe kom je dan bij Fries?
Dat dacht ik.
Herbert Dijkstra woont in Fries.
Oké, okay, ja. Okay. Oh, dan ben ik in de war met Herbert Dijkstra inderdaad. Ja. Ja.
Dick,
ja.
Dick Heuvelman woont dat toch ook?
Ja, of Dick Heuvelman.
Dick
Heuvelman.
Ja, die lijken wel op elkaar. Michael Leeuwen.
Of Joost Visser.
Wat hij er ook?
Ja,
okay.
Ja, nou. Ja, wat ik vis.
Columnist, onze columnist.
Nee, een vriend van ons.
Vriend van ons. van William vooral.
Meer mensen kennen elkaar niet in Fries.
Nee.
Bas Bouwmans. Vaste luisteraar van ons. Bas Bouwmans. Jij krijgt de groeten bij deze. Precies. Bas Bouwmans uit Fries.
Ja, Pieter Boekel, misschien ook nog.
ga door.
Ja. Maar, ik heb,
Henk Fries.
Ongelooflijk dit, man. Kun je beter ruzie maken.
Ik denk dat onze luisteraars nu ook een wegtrekker hebben.
Nee, want we hebben nog heel veel belangrijkste bespreken.
Ja, nee, wat ik nog even wilde weten.
Alex Mortensen komt nog voorbij, dames en heren. Ron Jans.
Ja, maar ik wil eerst even weten, Jonathan. Dat wil ik voor jou wel iets weten. Hoe was Remco Balk? Want we zijn hem al bijna weer vergeten natuurlijk hier in Groningen. Wil jij het om zien spelen met Jong Utrecht tegen Emmen?
Ja, in erbarmelijke omstandigheden.
Ja.
Tegen de pijpenstelen op Sportpark. Hoe
was Balk?
Voor mijn liefst 311 toeschouwers zag ik.
Ja, zoiets. Volgens mij waren het 400 nog wat. Maar, ach, god man. Nee, maar Balk, nou, ja, speelde redelijk hoor, eerste helft. Okay. Hij speelde alleen de eerste helft. Daarna werd hij eruit gehaald, omdat hij met het grote FC Utrecht mee mocht. Volgens mij afgelopen zondag tegen Ajax. Had één schot op goal.
Ja.
Prima redding van Brouwer.
Prima redding.
Was goed. Hij was wel bedrijvig.
Oké, okay, ja.
Voor de rest,
wordt hij gemist, denk je, in Groningen nog? Balk een beetje, of niet?
Nee, man. Nee. Nou ja. Als ik hem zo zie spelen, dan heeft ze Groningen zeker geen toegevoegde waarde. En voor het grote FC Utrecht ook
niet. Maar in de voorbereiding hing hij tegen een basisplaats aan, hoor. En in de voorbereiding heeft hij ook wel veel gespeeld.
Ja, maar waarom speelt hij bij Jong FC Utrecht dan niet eens heel vaak, eigenlijk?
Nou, misschien omdat hij met de eerste meegaat.
Ja, maar dat speelt natuurlijk niet.
Nee, maar dan zit hij wel op de bank. Ja, dus zit bij de selectie. Ja, en dan krijg je minder minuten bij.
Ja, nee. Maar dat is voor je ontwikkeling toch verschrikkelijk.
Ik denk
halve wedstrijdje bij jongen krijgt hem op de bank bij het houden. Daar word je echt niet beter van.
Zijn probleem is nu natuurlijk dat hij net precies even tussenin valt.
Ja.
Maar René Haken, die ziet het volgens mij wel degelijk in hem zitten. Ja. Okay. En ik vind het wel degelijk zonde dat hij niet meer bij FC Groningen speelt. Want het is toch een jongen uit je eigen regio. Die altijd een streepje voor heeft. Zowel bij het thuispubliek als ook bij de rest van de achterban.
Die inmiddels niet meer echt geliefd is, toch? Omdat hij weg.
Ja, nou ja, goed. Ja, maar zoiets is dan ook nog wel. Tenminste, ik zou dat snel vergeven. Ja, zeg maar. Ik ben het al lang weer vergeten.
Ja, ja. Ja. En jij bent vergevingsgezind.
Ja, zeker. Ja, ik zou hem graag bij FC Groningen. Had ik hem nog steeds graag gezien.
Over vergevingsgezind.
En ik denk dat de jongen het wel gered.
Had hij bij FC Groningen minuten gemaakt?
Man, zit wel een goede kop op.
Eindelijk een lekker bruggetje, dacht ik. Over vergevingsgezindheid gesproken, William. Jij hebt nog alles aan de stok gehad met Ron Jans. Het leek allemaal goed te zijn.
Ja.
Maar een nieuw akkefietje. Nee.
Ja, de aanval kwam deze keer vanuit Ron zelf.
Oké. Okay, ja.
Oh. Ja. Ik zal even de situatie beschrijven. De wedstrijd was afgelopen.
Ja.
En ik stond daarboven bij FC Groningen bij de perskamer in de buurt, zeg maar, de trapje af naar de spelerstunnel. En ik open die deur naar de spelerstunnel. En daar komt Ron Jans mij op. Dat smalle trapje. Je kunt daar niet twee langs. Zeker Ron
en jij wijkt niet.
Ik voel het.
Nee.
Jij gaf hem geen voorrang.
Nee, maar ik gaf hem wel voorrang. Alleen, ja, hij kwam briesend naar boven. En jij met je krant. Ik ga die hele krant. Wat heb ik daar nou aan? Want hij was namelijk op mijn opstelling afgegaan in de zaterdagveld.
Ja, maar dat moet je nooit doen. Dat moet je nooit doen.
Dat heb ik Ron ook uitgelegd. Ik zeg, dat moet je ook absoluut niet doen. Want ik had het trouwens maar op twee posities had ik het verkeerd.
Yeah.
Dat zei ik ook tegen. Dat wierp ik ook tegen. Ik zeg, maar ja, twee posities verkeerd. Twee posities! Weet je wel hoeveel dat is? Dat is uiteraard.
Terwijl jij vol tevredenheid zat te kijken. Nou, twee posities.
Ja, okay. Het viel precies, mij mee.
Ja. Nee, ja, daarom. Want het was echt moeilijk.
Het was een enorm. Vooral deze keer. Heel vaak. Nou, soms is het ook wel eens gewoon, dan weet je het wel ongeveer. Ja. Maar deze keer was het echt, jongen. Het was een puzzel, jongen. Ja. Echt waar, niet normaal. Er waren wel 10 varianten mogelijk, denk ik. Maar goed, het viel mij.
Twee, prima.
Toen ik dus voor de wedstrijd bij Joop in de perskamer, onder het genot van een kopje soep en een broodje.
Wat voor soep?
Een kadetje. Groentesoep.
Okay, ja.
Goed gevulde groentesoep. Mooi. Veel vermicelli en zo. Lekker.
Wat staat er op je kadetje?
Kaas. Okay. Oh, kaas, ja. Eén met nagelkaas en één zonder
kaas.
Ja. En ik heb trouwens ook nog nieuws over Joop zo meteen.
Oké.
Joop van de Perskamer. Ja. Maar dat komt zo terug.
Ik dacht Joop Gal. Maar,
toen dacht ik van, nou ja, inderdaad, best wel tevreden over. Volgens mij, wat had ik fout? Ik had de Leeuw, volgens mij had ik er niet in staan. En ik had Paulus Abraham, had ik Joosen voor. En Joosen was ook nog verdedigbaar. Want Joosen was geblesseerd geraakt op de laatste training.
Oké, okay. Dus, nou, dus maar één fout.
Ja, eigenlijk maar één fout. Ja. Maar goed, Ron Jans die had de opstelling uitgeknipt. En, want die krijgt de krant ja, natuurlijk gewoon nog. Ja, ja. En die dacht van, ja, dan kan ik als trainer van Twente deze keer mooi mijn voordeel mee doen. Want als trainer van Twente woonachtig in Drenthe. Ja. Yeah? Maar ja, dat pakte dus helemaal verkeerd uit. Maar,
hij woont toch niet meer? Hij woont niet meer in Drenthe, toch? Hij woont nou, de Lutte, nee, toch?
Ze hebben het huis in Tienaar, hebben ze gewoon nog. Okay. En dan zijn ze in het weekend, zijn ze daar ook.
Okay.
Alleen door de week...
Zit hij in Fries?
Nee. Zit hij ergens in Lemelenveld? Okay.
Nee, de Lutte,
ja.
Dacht ik.
Of de Lutte, ja, nou ja, daar in de buurt in ieder geval. Ja. Dus, het was natuurlijk een beetje met een knipoog. Maar in ieder geval, uiteindelijk heb ik Ron er in ieder geval van kunnen weerhouden dat hij zijn abonnement opzegt. Dus hij blijft dat van worden gewoon.
Oh, dat is fijn. Ja, want hij betaalt dubbel, hè? Dus,
wat zei je?
Hij betaalt dubbel, hè?
Ja, zeker.
Ja, hoezo? Nou, gewoon. Dat hij zo'n status heeft.
Ja. Oh ja, nee, maar ik denk dat hij ook Tubantia leest bijvoorbeeld. Dus hij, in die zin betaalt hij ook dubbel voor twee regionale kranten. Ja. Maar hij blijft Dapper van Noorden lezen.
Maar had je de opstelling van Twente? Had je de opstelling van Twente goed dan, of niet?
Oh, daar heb ik niet op gelet.
Ja, anders hij staat daar aan de hand van, maar als hij zeg maar jouw opstelling van Twente ziet, en hij ziet daar al fouten in, dan zou hij kunnen denken, Groningen moet misschien ook niet altijd serieus gaan nemen. Maar misschien als jij Twente goed hebt, dan denk je, die man ziet het echt wel.
Ik denk dat het zo gaat. Ja, maar Ron weet sowieso dat ik het heel scherp zie. Ja. Ik bedoel, we hebben jarenlang samengewerkt. Dat gaat al terug vanuit... Nou, toen was hij voor mij nog trainer van Achilles 1894. Yeah. En toen had ik al voor het eerst ruzie met hem.
Okay.
Toen was ik, ja, dat kan me nog een keer herinneren dat hij boos was op mij. Ik weet niet meer precies waarom, maar... Ja, toen was... Maar Ron is ook wel een opgewonden standje soms, hè?
Ja, ja. Dus,
zeker. Maar ook wel een hele fijne kerel, hè, trouwens.
Ook dat.
Ja, zeker.
Even kijken, Mortensen, daar wilde jij nog iets over zeggen.
Oh ja, Mortensen. Zit wel weer aan het eind.
Nee, helemaal niet. Nee, maar ik gooi ze gewoon wat links en rechts, gooi ik het erin.
Oh ja.
Mortensen. Die viel 2 minuten voor tijd in. Jong ventje van 18, 19.
Er zit een mooi verhaal aan vast. Maar okay. Of zullen we anders eerst even gaan naar Henny Meijer? We waren net bij de Leeuw, Strand Larsen.
Oh, je wilt ook een spits hebben.
Voor het eerst twee spitsen.
Ja.
En dan houden we Mortensen nog even vast. Ja. Dat is echt een leuk verhaal wat eraan vast zit.
Ja.
Maar
Henny Meijer, dan
twee spitsen. En dat zit ook weer een verhaaltje vast, want... Wie adviseerde Danny Buijs om met twee spitsen te gaan spelen? Eigenlijk?
Dat heb jij gedaan in de Dagblad van het Noorden natuurlijk.
Ja, nee, maar dat heb ik ook nog vrijdag bij de laatste training gedaan.
Okay.
Dan hebben we altijd perspraatje na de tijd natuurlijk. Tegenwoordig in een soort persconferentie setting.
Mm-hmm.
En de camera stond al uit. En kregen we nog een beetje over de opstelling. En toen kregen we het over de spitsen. En ik zei van, ik zou het eens een keer met twee spitsen gaan proberen. De Leeuw en Strand Larsen. Want ik denk dat die twee elkaar heel erg goed kunnen aanvullen.
Ja.
En onze technicus Mark Metters kan bevestigen dat het zo gegaan is. En hij zit ook.
Dat heb ik helemaal niet nodig.
Hij zit ja te knikken. Nee,
dat
precies. Nee, oké. Okay. Maar tot mijn verbazing. Wat stonden dus zaterdagavond op de
website? Twee spitsen.
Twee spitsen.
Eigenlijk maar waarom niet moeten niet... verbazen. Dus.
Nee, eigenlijk niet.
Maar waarom heb je... Nee, precies.
En dat
geeft weer aan dat jij geen narcist bent. Want anders had jij gedacht, oh, hij luistert wel naar mij. Dan schrijf ik ook in mijn opstellingsveldje in de krant. Nee. Schet ik dan twee spitsen neer.
Nee.
Dus is weer...
Daar ga ik helemaal niet van uit.
Nee.
Maar na die tijd zei ik dat tegen mij. Dus ik zei, hij zat overal van... hij was ook wel tevreden over, zeg maar, over de samenwerking. En er was ook daadwerkelijk sprake van goede chemie tussen de Leeuw en Strand Larsen. Ik denk dat dat nog wel uit kan groeien tot iets moois.
Wie profiteerde er meer van? De Leeuw of Strand Larsen? Dat ze met elkaar stonden.
Ik denk dat de Leeuw echt wel goed gedijt op een plek achter de spits, zeg maar. Als schaduwspits, zeg maar. Dus dat hij zeg maar, eromheen bewegend, dat hij daar nog meer in zijn kracht komt. En uiteindelijk denk ik dat Strand Larsen er ook van gaat profiteren. Hoewel Strand Larsen nog wel veel moet leren. En daar hebben we Henny Meijer voor. Want Henny Meijer, oud-spits van FC Groningen natuurlijk. Een ware cultheld was het destijds hier. Met grote namen samen in de spits gestaan. Bijvoorbeeld, ik zeg het even voor onze jongere luisteraars. Hè. Milko Djurovski. Onze podcast is er zelf naar vernoemd. Ja, ja. En natuurlijk ook met Eikelkamp heeft hij samen in de spits gestaan. Onder andere onder leiding van de bezienende leiding van onze andere analist Hans Westerhof.
Ja.
Toenmalig trainer. En Henny Meijer die heeft wel wat tips voor Jurgen Strand Larsen.
Sowieso, als je dan ziet dat je in de eerste helft veel kopduel verliest van Prupper. Weet je dan, maar dan zullen wel mensen hebben de club die hem gaan uitleggen ook van oké, Als er een lange bal komt en je hebt de verdediger achter je, en is een goede kopper ook, dan ben je vaak kansloos. Weet je, want dan, ja, hij heeft een betere sprongkracht van achteren komend, dan kan hij over je heen koppen. Dus dan moet je zorgen dat je naast hem gaat staan. Maar ik denk dat er capabele mensen zijn met Groningen die me gaan uitleggen van, ga naast hem staan, dan is het 50-50. Kijk, als je naast een verdediger gaat staan, en we gaan allebei naar de bal toe, dan kan ik je een schouderduw geven, jij kan me een schouderduw geven, maar dan is het 50-50. Dan heb je in ieder geval een kans nog. Dus ja, dat heb ik geleerd. Er was een verdediger van PSV, volgens mij Nielsen, dacht ik, die 2 meter was. En daar won je geen kopduel van, dus kreeg je de tip ook van, ga naast hem staan. Dan kun je in ieder geval nog die weer trekken. Dan kopt hij niet, maar jij ook niet, maar dan valt de bal ergens voor de tweede spits.
Dus de tip is uiteindelijk om dus niet meer, als die hoge bal komt, die verdediger in je rug te hebben, maar naast die verdediger te gaan staan.
Naast.
Zodat je gewoon en dan kan de Leeuw die tweede bal eventueel
precies. Nou, daar is de Leeuw natuurlijk een ideale schaduwspits.
Ja, nee, absoluut.
Ja,
als iemand goed is in de tweede bal, is het Michael de Leeuw.
Dat zie ik helemaal zitten. Ja. Ik vind ook dat Buijs dit koppeltje, daar heb ik hem ook nog na de wedstrijd verteld, nu eventjes moet laten staan. Want je moet wel even tijd geven om die chemie te laten groeien.
Ja.
Dat was grappig, want ik wees me natuurlijk even op dat ik hem die tip had gegeven. Maar ja. Des trainers is het dan van, nee, hij was het ook al lang van plan. Ja, alleen
ja,
hij,
precies, ja, Buijs kan wel meer zeggen, William.
Vrijdag had hij het niet gezegd, ja. Omdat
Buijs hersens heette William.
Toen stond er nog een training op het programma en hij wilde even kijken of beide er fit uit zouden komen. Dus ja. Daarom had hij het niet gezegd, okay. Maar hij was dit al heel lang van plan. Dus ja. Ik kreeg van Buijs niet de credits, maar
onterecht.
Ik eis ze hier bij deze
zelf. Ja, terecht, hartstikke goed. Weet je, wil nu wel over Mortensen hebben of niet? Of nog steeds
ja, Mortensen,
niet?
Ja, moeten we nog over Henny Meijer hebben? Voor de kijkers van TV Milko, ja. Radio Milko zien ze dat dan niet, maar TV Milko, de website wel. Een hele hippe bril, hè?
Ja, ik zag het ook, ja.
Echt zo'n grote, zwarte, hele grote bril. Ja, een mooie bril, hoor, Henny.
Hip mannetje.
Henny, bij deze complimenten, ook vaste luisteraar van onze podcast. En Henny is sowieso altijd wel hip, hè? Henny, die komt bij wedstrijd. Hij is altijd heel hip in de kleding en zo. Hij kleedt zich echt nog als een soort jongere van 18 of 16 misschien wel, zeg maar. Capje op.
Nikes aan.
Nikes.
Louis Vuitton tasje in de hand.
Nou, dat niet. Nee, hij is niet van Louis Vuitton. Nee, maar gewoon heel hip.
Alex Mortensen.
Alex Mortensen? Ja. Ja,
is die ook heel hip, hè?
Ja, die viel in dus kennelijk.
Ik heb hier niet op voorbereid.
Nee, okay. Nee. Goed gezegd, nee. Wel,
Alex Mortensen is... dat is een leuk verhaal nog even. Heel veel mensen vroegen zich af van... Ja, waarom breng je in hemelsnaam 2 minuten voor tijd Alex Mortensen nog in?
Ja.
Terwijl de wedstrijd eigenlijk al gespeeld was... En je toch dat punt ook over de streep wilde trekken... FC Groningen zat toen toch wel een beetje in de verdrukking op het eind... Maar er was wel een leuke reden lag aan de grondslag. Alex Mortensen is een hele jonge gozer, 18 jaar.
19 is hij.
Of 19?
Ja, net 19. Net hoor.
Wou ik zeggen, ja. Die is van KK Kalmar gehaald afgelopen
Kalmar
zomer.
FF,
Kalmar FF. Oh ja.
Sorry. Moet wel volledig zijn.
Ik durf ook niet bijna, maar het gaat zo lekker, weet je wel.
Je weet nooit, als je hem verbetert, weet je nooit of hij Jastrzelowski
gaat. Nu gaat het lekker, gaat door, William.
Die is in juli of zo binnengekomen, een beetje anoniem. Want hij,
in juni? Nee, grapje.
Mertensen.
Hij zou voor FC Groningen onder 21 gaan spelen. Maar hij heeft het hart een beetje gestolen van Danny Buijs.
Okay.
En dat komt omdat die jongen die gaat er vol voor, maar dat is eigenlijk een understatement. Okay. Zeg maar. Die gaat door roeien en ruiten. Ja. Danny Buijs zegt van hij loopt de duckouts nog omver.
Ja.
Nu was die jongen die dus zo, zeg maar, zo. Gedreven is. Hij wordt nu nog gehuurd, maar hij wil graag een contract bij FC Groningen.
Ja. Ze hebben wel een optie, toch, op hem, of niet?
Denk het wel. Ja. Maar sowieso, als zo'n jongen na dit seizoen naar Groningen kan, dan is dat natuurlijk gewoon te regelen. In verband met de hiërarchie met de Zweedse clubs.
Ja.
Maar in ieder geval, hij was te laat voor de wedstrijd. Want hij zat dus bij de wedstrijdselectie. Ja. Eigenlijk voor onder 21 is gehaald. Maar hij was uitgerekend, nu was hij te laat voor deze wedstrijd. Dat had het mee te maken. De jongen zit in een gastgezin. Het was zo druk op de ring vrijdagavond. Daar had hij zich een beetje op verkeken.
Ja, ja.
Nou, we hebben het al eerder over gehad. Dat Buijs niet al te moeilijk doet over laatkomers. Ja. Maar die jongen die voelde zich vreselijk schuldig. Hij had wel 40 keer zijn excuus aangeboden aan Danny Buijs. En toen had Danny Buijs zich dus eigenlijk al voorgenomen van... Ja, als de kans zich voordoet, dan wilde hij hem toch graag zijn debuut laten maken voor FC Groningen. Omdat hij vindt het zo'n fantastisch ventje eigenlijk.
Ik vind dat met een hartverwarmend menselijke reactie van
ja,
Buijs.
Nou, ja, ja. Maar zo, ja. Maar dat is Buijs ook, hè? Ja, ja. Echt waar. Ja.
Maar hoeft hij niet aan het rad te draaien dan?
Nee, hij hoeft ook niet aan het rad te draaien.
Nee. Dat scheelt weer.
Ja, zeker. Ja, ja. Hij heeft niet
aan het rad te draaien. Maar
dat is toch mooi.
Ja, heel mooi.
Hartverwarmend. Ja, vind ik ook. Bijna een beetje vaderlijk wel, zeg maar. Ja. En dus gunde gewoon gezien de hele achtergrond en de stress waar die jongen had ingezeten op weg naar de wedstrijd. Ja. En al die excuses en zijn hele manier van manifesteren op de trainingen gaf Buijs hem gewoon de kans om 2 minuten voor tijd nog even in te vallen. En kreeg dus de eerste officiële wedstrijd van Schoon achter zijn naam.
Dat is wel mooi, want toch heb je bij Buijs soms af en toe, tenminste ik dan, zeker in het begin nog, dacht ik dat lijkt me zo'n strenge recht door zee mannetje, weet je wel?
Maar
dat hij dus, weet je, dit soort dingen vond ik dan niet bij hem passen. Maar dat heeft hij dus kennelijk ook wel heel erg.
Ja, en ook spelers die zeg maar die weg zijn, maar Buijs heeft toch wel iets als je hem begrijpt, zeg maar. Als je hem niet begrijpt, dan denk je van wat een harde boeman. Daar word je bang van, zeg maar. Ja. Zeker als jonge speler. Dan denk je van jeetje, dan word je bang om het fout te doen. Dat effect heb je ook wel eens bij spelers gezien. Maar eigenlijk is het zeg maar bij heel veel spelers die mooie transfer mede te danken hebben aan hem, daar heeft hij nog steeds een heel warm contact mee. Ja, en dan heb ik het over Mimou Mahi, over Samir Membisevic. Niet de kleinste jongens, hè?
Nee.
Nu weer over Ahmed Elmessaoudi, die zelf een heel introverte jongen is, maar die keihard is aangepakt door Buijs. En die eigenlijk zelf als een soort masochist, zeg je dat goed?
Masochist.
Ja. Heeft gezegd van ik wil dat je me nog harder aanpakt. Echt nodig.
Ja,
weet je wel? En zo staan sommige jongens ook in. Maar goed, er zijn ook jongens geweest die echt bang voor waren. Ja. Django Warmerdam is daar een voorbeeld van. Die had op een gegeven moment de tranen in de ogen staan op de training.
Een masochist die rijdt de trein.
Dat is een machinist.
Ik wil laatste dingetje.
En je moet thuis niet verbeteren, anders wordt hij
laatste dingetje. Oh ja. Laatste dingetje. Ja. Nog alle laatste dingetje.
Zijn wel karakters met een gebruikzaamheid.
Alle laatste dingetje. De Groningen staat nu boven de streep. Maar we hebben natuurlijk in het eerste seizoen van Buijs gehad dat het niet zo lekker liep. Ook in het eerste seizoen zelf. Het is misschien wat vroeg om het over te beginnen. Maar herstelwerkzaamheden in de winter. Dat was toen in dat jaar kwamen er in de winter een mannetje of...
Zes
kwamen erbij. Om het allemaal maar te repareren. Is dat iets waar ze nu ook al mee bezig zijn? Of is die paniek er nog totaal niet?
Ik vind het nog een beetje vroeg om te beginnen thuis. Maar het is wel een terechte vraag, hoor. Wat ik bij Buijs heel erg bespeur, en dat is een sterk toegenomen vertrouwen in de afgelopen week. Okay. En dat is wel een beetje mysterieus. De weken voor was hij nog best wel somber gesteld over hoe snel hij zeg maar de nieuwe spelers zou kunnen implementeren.
Yeah.
Maar of dat nou komt door die eerste helft tegen Twente, die er echt wel goed uitzag. Het was gewoon echt een lekkere eerste helft.
Yeah.
Waar je wel op voort kunt beduren. Of dat nou komt dat hij nou 2 weken de tijd heeft. Of er is iets anders gebeurd. Maar ik bespeur bij hem, ik voel aan hem dat hij er flink wat meer vertrouwen in heeft dan 1 of 2 weken geleden. En ik denk dat de ontwikkeling van FC Groningen de komende wedstrijden wel sneller zou kunnen gaan, ook gezien het programma, dan dat het in de afgelopen 8 wedstrijden is gegaan. Denk ik dat het goed is om nog eventjes te wachten met dit soort conclusies.
Maar dat ook zijn, want we hebben het volgens mij in de vorige podcast over Danny Buijs gehad. En het feit dat hij naar buiten toe ineens wel een beetje negatief was. Wat normaal trainers eigenlijk nooit doen. Hè.
Mm-hmm.
Kan het ook zijn dat hij nu denkt van laat ik maar wat positiever zijn naar de buitenwereld toe. Dat heeft misschien ook invloed op de spelers. Of is dat een vraag waarop je niet hebt voorbereid?
Nou, dat sowieso. Maar deze vind ik nog wel goed te beantwoorden. Ik heb wel het idee dat hij met een soort van charme-offensief bezig is. En dat is, concludeer ik niet alleen aan de hand van het feit dat hij nu wat positiever naar de toekomst kijkt. Dat was na de wedstrijd gebeurde er nog wat grappigs. Buijs die stond in de spelerstunnel. Alle interviews waren afgewerkt met Fox en ESPN, NOS. Met ons.
Ja.
Toen op de Noordtribune ging het waanzinnig tekeer. Want daar hadden ze voor het eerst hadden ze daar een DJ-booth staan. En dat was een feest, jongen. En het Groningen Light werd daar gezongen. En je voelde het stadion bijna trillen.
Ja.
Zoals dat in de Kuip er ook aan toe gaat. Als de Kuip helemaal losgaat. En wat gebeurt er? In plaats van dat Buijs naar binnen loopt, naar de sponsors, om daar zijn plichtpleging als trainer te doen, is hij sowieso niet zo heel erg van trouwens, ja. Ging hij over het veld naar die Noordtribune en ging hij daar met al die fans. Hij klom over het hek, ja. Klom over het glazen wandje, ging naar boven. En is gewoon met de harde kern, gewoon de middenin, is hij mee gaan deinen.
Ja.
En uiteindelijk is hij nog op de tafel gehezen en heeft hij de menigte nog toegesproken als een waar volksmens. En heeft hij gezegd van, jongens, we hebben jullie steun gewoon keihard nodig in deze periode. Ja. Blijf achter ons staan.
Ah, mooi.
En ik denk...
dat is wel fijn hoor. Als je zo'n trainer... Ik bedoel, er is geen trainer die beter past bij FC Groningen op dit moment dan Danny Buijs.
Dat denk ik ook. In die zin zou ik, als ik Marc-Jan Verdeers was, heel rap met Danny Buijs een gesprek aangaan om te praten over een contractverlenging. Want ik denk inderdaad, daar heb je helemaal gelijk in, dat je geen trainer krijgt die beter bij deze club past dan Danny Buijs. Want dit is namelijk ook allemaal niet... Dit doet hij spontaan, hè? Hij hoort dat.
Nee,
dan
precies.
Gaat hij
nee, klopt.
Het is niet gemaakt.
Het is niet een gemaakt dingetje waarvan je daar denkt van, oh, wacht even, hiermee weet je
maar wat, is het niet dat hij dacht van, nou, dat hij van tevoren wist dat die DJ Boete nu voor de eerste keer stond en dat hij dacht, nou, laat ik even lekker...
Dat zou kunnen dat hij doet, maar het is in ieder geval niet zo bewust van, oh, eens kijken hoe ik, weet je wel, laat ik me even lekker geliefd doen. Bij de
supporters. Nee, zeker.
Want hij is ook wel vrij duidelijk over supporters die zich misdragen.
Nou, dat is ook niet zo. Over hem geweest.
Dat je dan ook makkelijk zou kunnen zeggen van, ja, dat kan gebeuren als supporters. Nee, dat vindt hij dan ook verwerpelijk. Hè?
Wat vond jij van de muziek, William?
Niet zijn muziek. Jij bent ook de tafel opgegaan om nog even shalala gehaktbal te doen.
Ja, maar het was wel een leuke mix, hoor. Voor mij zat er ook wel wat Nederlandstalig en zo tussen.
Want onze columnist...
Het zag er wel gezellig uit, maar ik zie mezelf daar niet tussen staan.
Onze columnist Herman Sandman,
stond hij er ook bij?
En die heeft er een column over geschreven. En die zei dat hij de muziek verder Kilo Utrecht Tango vond. Met andere woorden,
kut. Kilo Utrecht Tango. Ja, Kilo Utrecht Tango. Want Kilo Utrecht Tango.
En dit was Radio Milko. Met peren. Sluit het af voordat het toch nog misgaat, William.
Met peren.
Kut met peren. Kut met peren. Het
wordt meegedijnd.
Ja,
dat
wordt meegedijnd.
Ja, dan gaan de handjes gaan allemaal omhoog, hè.
Dit is ongelooflijk.
Kilo Utrecht Tango. Ja, juist. Die twee, klopt. Spaan en Vermegen.
Ja.
Mooi man.
Ja, heel goed. Dankjewel, William.
Ja, graag gedaan.
Het was hartstikke leuk, fijn, hè? Ja, we gaan nog even tongen bij het koffiezetapparaat.
Helpt wel, hè?
Met elkaar.
Ja, zeker. Ja, uiteraard. Dit was hem, Radio en TV Milko. Volgende week zijn we gewoon wel weer, hè? Ook al is het interland break, toch, William? We hebben genoeg te zeggen, vertellen.
Ja, ik wou eigenlijk een beetje gas eraf, maar goed. Nee, ik wou weer opdraaien.
Komt helemaal goed.
Maar even een half uurtje gas erop.
Precies. Tot volgende week.
Doei, doei.